Hi, welkom bij Top Talks, de employer branding podcast van Topdesk, waarin we jou willen inspireren en meenemen in onze cultuur.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Top Talks. Vandaag gaan we het hebben over Gen Z op de werkvloer.
En omdat we onszelf helaas niet meer kunnen beschouwen als een echte Gen Z'er, hebben we opnieuw een gast uitgenodigd. Welkom, Loekna.
Hey.
Trouwens, een leuk weetje. Je bent onze eerste externe gast, dus dat is wel speciaal. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, stel jezelf eens voor.
Hallo, ik ben dus Loekna Talal. Ik ben zelf nog wel een Gen Z'er, nog net. Ik ben 26 jaar. Maar ik ben vooral bezig in communicatie. Mm-hmm. Daarvoor was ik altijd bezig in de VZW-wereld, vooral rond onderwijs en jongeren. Ik heb ook, ben ook coördinator geweest van een jeugdhuis voor anderhalf jaar, voordat ik dan de switch heb gemaakt naar freelance communicatieconsultant. En momenteel ben ik nog steeds bezig met die topic. Ik ben ook recent een boek aan het schrijven daarover. Ik ben nog volop bezig.
Ja, inspirerend. En het is toch wel een switch van jeugdwerk naar communicatie. Van waar de switch is.
Wel, het ding was, het jeugdhuis waar ik heb gecoördineerd eigenlijk, was vooral een jeugdhuis dat zich inzette in ondernemerschap. Dus we waren vooral jongeren en studenten aan het inspireren en ook mee aan het helpen om een onderneming te starten. En het begon toch ook wel te kribbelen bij mij om zelf ook wel iets te gaan doen. En ja, sociocultureel en maatschappelijk werk is ook heel zwaar. Dus het begon ook wel wat door te wegen, mentaal gezien. En toen dacht ik van, weet je, ik ga eens even mezelf op de eerste plaats zetten en iets anders proberen. Maar de jeugd is, ik heb dat nooit kunnen loslaten. Dus het is nog steeds iets waar ik mee bezig ben.
Oké, super. Bij elke aflevering vragen we ook aan onze gast om een fun fact over zichzelf te delen. Wat is jouw fun fact?
Mijn fun fact? Niet veel mensen weten dat, maar ik heb, voordat ik iets in communicatie ben gaan studeren, ben ik eigenlijk eerst 2 jaar biologie gaan studeren. Dus ik ben eigenlijk echt een nerd als het gaat over wetenschap. Vooral als het gaat over populaties en ecosystemen en hoe dat evolueert. En ook gedragsbiologie. Ik vind dat heel erg interessant. Okay. Dat is een fun fact.
Cool. Leuk fun fact. Wij kennen jou vanuit de Employee Engagement Awards. Met Topdesk hebben we vorig jaar deelgenomen aan de awardshow en ook een award mee naar huis mogen nemen. We hebben destijds toen een lezing van jou gevolgd omtrent Gen Z op de werkvloer. Vonden die heel inspirerend. En toen we met dit onderwerp op de proppen kwamen, dachten we natuurlijk aan jou. Maar wat is jouw link met dat topic? Wat maakt dat jij daar zoveel over weet of zoveel over naar buiten brengt?
Dat is een goede vraag, want ik kan me nooit profileren als expert. Zoals ik al zei, ik ben nog vrij jong. Ik ben nog zelf nog heel erg lerende en zoekende. Vooral rond dat topic. En ja, we gebruiken de term Gen Z, maar academisch gezien is dat ook nog niet gegrond om die termen te gebruiken. Het is eerder als in onze communicatievorm dat wij de termen Gen Z en millennials gebruiken om te segmenteren vooral, om die groepen beter te begrijpen. Maar waarom ik daar toch al wat het een en ander over weet, is vooral omwille van mijn achtergrond in de jeugdsector en in het onderwijs. En ik daar nog steeds mee bezig ben. Ook nu met een van mijn klanten bij EOS, Wetenschap VZW, ben ik ook zelf bezig rond een jongerenwetenschapsproject, waar wij eigenlijk ook jongeren onder andere inspireren om een stemrichting te volgen. En dat doen we ook in samenwerking met verschillende soorten sponsors en grote chemische bedrijven en zo, die ook echt wel willen inzetten om jongeren te inspireren om echt al in de stemrichting verder te gaan of in een job daarin te gaan, want daar is een hele grote gap. Dus ik ben daar wel mee bezig.
Ja. En misschien even ter verduidelijking, je gaf het daarnet zelf al een beetje aan, maar Gen Z, over welke leeftijdsgroep spreken we ongeveer dan?
Meestal wordt er dan gesproken over jongeren die geboren zijn tussen 1995 en 1997 tot 2010-2012. Maar die groep is vooral gewoon gesegmenteerd omwille van de digitale veranderingen die er dan zijn gebeurd in die periode. Maar het is niet omwille van het feit dat ineens een andere groep is of dat ineens een ander ras is, bij wijze van spreken, maar het is eerder omwille van de omgeving die is veranderd. Dat ze dat zo hebben gedaan. Ja.
Tijdens elke aflevering gaan we ook dieper in op een stelling. We hebben deze keer gekozen voor een iets sterkere stelling, want Gen Z doet soms wel wat bewegen in de arbeidsmarkt en wordt veel over geschreven. Dus deze keer hebben wij gekozen voor de stelling Gen Z wil niet werken. Wat is jouw mening hierover?
Ik ben daar natuurlijk niet mee eens. het is een veralgemening die eigenlijk niet volledig gerecht doet aan de complexiteit die daarachter staat. Mm-hmm. Want er zijn ook in de tussentijd heel veel zaken veranderd. Als bijvoorbeeld gaat over waarde en werkethiek. Wij hechten nu meer belang aan werk-privé-balans. Mm-hmm. Maar dat is niet enkel bij de jongeren. Het is bij iedereen zo, omwille van wat er is gebeurd bij COVID onder andere.
Yeah.
Maar het valt nu harder op bij de jongeren ten opzichte van de vorige mm-hmm. generaties. Omdat ze dan eerst gewoon maar van, jongeren moeten al blij zijn of dankbaar zijn als ze een job hebben.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon die prioriteiten die nu zijn veranderd, waardoor dan... waardoor ze dan denken dat dat een gebrek is aan bereidheid om te werken. Yeah. Maar dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Het is vooral, die prioriteiten zijn veranderd. Daarnaast, we zijn ook opgegroeid in een digitale wereld.
Mm-hmm.
Dus de manier hoe wij naar werk kijken is ook anders. Wij willen zo efficiënt mogelijk werken, maar niet per se harder werken.
Yeah.
Allee, snap je? Yeah. Dus de kwantiteit van hoeveel uren wij insteken in werk is heel anders dan de kwaliteit.
Yeah.
En wij beseffen dat ook en we willen proberen gewoon zo minder mogelijk uur te werken, maar wel nog steeds zoveel mogelijk te presteren in die uren.
Mm-hmm.
Ja. En natuurlijk zien werkgevers dat dan als... die willen gewoon niet werken.
Ja.
Snap je?
Ja.
Ook gewoon los daarvan. We hebben zelf ook gewoon... we hebben COVID meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar daarnaast hebben we ook de recessie van 2008 zelf mogen zien van hoe mm-hmm. onze ouders daarmee hebben moeten... moeten omgaan. Dus we zijn ook wel wereldburgers. We zien ook wel wat er allemaal in de wereld aan de gang is, online. Mm-hmm. Dus we hebben ook heel veel nood aan zekerheid. Veel mensen denken dat niet, omdat we jobhoppers zijn, van spreken. Maar de reden waarom wij veranderen van job is meestal omdat we niet de zekerheid krijgen die wij willen mm-hmm. in de job. Wij zoeken eigenlijk echt wel zekerheid, weten dat wij echt kunnen groeien in een bedrijf. Mm-hmm. Niet enkel omwille van een loon, maar ook zien dat wij echt wel ook op persoonlijk vlak, maar op verschillende soorten vlakken kunnen groeien. En als dat bedrijf niet communiceert wat de groeimogelijkheden zijn,
mm-hmm.
of niet echt voldoet aan bepaalde waarden die ik heb, dan kunnen wij liever die zekerheid ergens anders gaan zoeken.
Ja. Ja.
Dus dat zijn dus eigenlijk verschillende soorten zaken die mm-hmm. van pas komen, waardoor het dan lijkt dat wij niet willen werken, maar er zijn eigenlijk verschillende soorten invloeden.
Ja, ja. Ja.
Op dat vlak.
Ja.
Om even in te pikken op wat je zegt, jullie zijn dus enerzijds op zoek naar zekerheid. Mm-hmm. Ik zie vaak artikels passeren van zo top 3 mm-hmm. aspecten die mensen in een job zoeken. Misschien leuk om te weten voor bedrijven, met welke aspecten kunnen ze bijvoorbeeld Gen Z'ers aantrekken? Je zei al zekerheid, maar zijn er nog een paar elementen die je denkt van, daarmee creëer je echt wel een meerwaarde voor ons?
Ja, goed, loonbeleid is sowieso altijd interessant voor iedereen. Mm-hmm. Of het nu jongeren zijn of niet.
Yeah.
De voordeel die we daaruit kunnen halen om bij jullie te werken, vooral ook als het gaat over leerkansen.
Yeah.
Het ding is, het leren stopt niet enkel bij de schoolbank. Na de schoolbanken, het is vooral die persoonlijke groei en ik zie dat ook. Ik merk dat wel vooral nu bij de jongere generaties. Ze willen heel graag ook zo een leidersfunctie. Of ze willen heel graag zo mm-hmm. meer zelfinitiatief nemen. En enkel hun volgen.
Mm-hmm.
En ik zie ook wel van... dat ze ook echt wel willen leren om zelf ook wel dingen op poten te zetten. Of zelf ook wel een impact te hebben.
Yeah.
Of toch wel een zegje te hebben. Dus ik denk ook dat als er bijvoorbeeld een soort... Als de jongeren wat meer betrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld in de board members groep of in bepaalde focusgroepen of zo,
mm-hmm.
dat ook heel veel kan doen om toch wel een enige impact te hebben in het bedrijf waar ze dan werken.
Ja, ja. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want inderdaad, wat ik ook wel merk in de bedrijfswereld, en dat zijn dan misschien de andere generaties dat vooral praten, is inderdaad een leiderschapsfunctie, maar ze komen net van de schoolbanken.
Ja,
dus hoe sta je daar tegenover?
Sowieso, we moeten iets meer geduld hebben.
Ja.
dat wel. Ik denk dat het dan vooral... er is ook een heel grote mismatch als het gaat over verwachtingen, zowel van werkgevers als van de jongeren zelf.
Ja.
Dat is een feit. Maar daardoor is communicatie eigenlijk een heel belangrijke rol. Om gewoon eigenlijk al te communiceren met elkaar, van zien waar willen jullie eigenlijk naartoe gaan. En wat zijn de groeimogelijkheden daarin? En ik heb daar laatst nog over geschreven. Het is heel belangrijk om al tijdens de sollicitatieprocedure of bij de onboarding al zeker het al te hebben over die groeipotentieel. Wat zijn nu eigenlijk de criteria om een promotie te kunnen krijgen? Ja. En dan kunnen ze al direct een visie hebben van, oké, het gaat zo lang duren, ben ik bereid om zo lang te blijven in dat bedrijf? En dan weten ze dat al direct in het begin, al bij die sollicitatieprocedure eigenlijk al. En dan kun je die al zeker aftoetsen van, oké, is deze persoon bereid om lang te blijven bij ons of niet? En dan kun je al direct al de juiste keuzes maken.
Ja.
Dus allee, het is echt gewoon communicatie dat heel belangrijk is om toch al die verwachtingen bij elkaar een beetje, ja, die bubbels te doorbreken eigenlijk. Mm-hmm. Want ja, zoals ik al zei, we zijn wereldburgers, maar dat online gegeven creëert ook een soort van verwachtingspatroon die niet altijd realistisch is, jammer genoeg.
Yeah.
En daardoor is die communicatie heel erg belangrijk.
Ja, inderdaad. In bedrijven zijn er doorgaans verschillende generaties op de werkvloer. Hoe kan je als bedrijf er wel voor zorgen dat die mix werkt, dat dat goed loopt?
Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat heel veel organisaties daar momenteel mee struggelt.
Mm-hmm.
Ja, het is vooral belangrijk om... communicatie. Voor mij is het echt altijd communicatie geweest, dat altijd wel heel erg belangrijk is. Om al die generaties, quote-unquote, om dat te doen werken. Eén ding wat ik wel zie dat vooral werkt, is mentorschap eigenlijk. Dus bepaalde werknemers die al iets langer in het bedrijf zitten, eigenlijk een soort van mentorsrol geven aan iets van de jongeren. Zodat ze toch wel... Ja, ze moeten communiceren met elkaar. Ze kunnen het ook hebben over bepaalde problematieken die ze zelf ook meemaken. Ze zijn dan iets persoonlijker betrokken met elkaar. Waardoor daar toch iets meer begrip is ook voor elkander. Mm-hmm. Want als je elke keer gaat segmenteren... ik weet, sommigen zeggen van, creëer meer communicatiekanalen in jullie interne communicatie voor zowel de jongere generatie als de oudere generatie. Dat is heel goed, maar trek dat open.
Ja.
Niet enkel segmenteren en zeg, deze voor deze groep en deze voor deze groep.
Ja.
Want dan ben je enkel dat problematiek aan het uitvergroten, terwijl dat niet de bedoeling is. Ook in verband met die focusgroepen, maak daar een mix van zowel jongeren als oudere generatie, mensen met een beperking, maak dat zo divers mogelijk.
Mm-hmm.
En zodat ze ook echt wel met elkaar gaan moeten communiceren eigenlijk.
Ja.
Dus dat is uiteindelijk de manier hoe je het best moet werken. Die communicatie proberen te versterken en daar ook echt wel momenten voor proberen te faciliteren.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, het is wel herkenbaar, denk ik, hè, want ik ben zelf geen Gen-Z'er meer. Dus ik merk dat ik soms wel in bepaalde patronen denk dat... Oh ja, is dat wel realistisch wat ze verwachten? Of is dat wel effectief zo in de arbeidsmarkt? Maar ik denk door... En Kim is ook inderdaad geen Gen-Z'er meer. Dus bijvoorbeeld naar externe communicaties toe op de arbeidsmarkt... Ja, merken we wel dat we bijvoorbeeld nu echt een Gen-Z'er erbij hebben betrokken. Gewoon, wat werkt of wat werkt niet. Bijvoorbeeld zaken zoals TikTok. Ja, wij zitten daar niet meer op. Dat is wel fijn om die extra invalshoeken te krijgen. Dus ik denk inderdaad dat diversifieren binnen in die focusgroepen, dat zeker een goede tip is.
Ja, en ik vraag me eigenlijk af, want onze stelling is ook een beetje controversieel. Ik zie heel vaak artikels die eigenlijk echt wel... beetje wij-zij. En dan vaak vanuit het werkgeversperspectief communiceren. Dan vraag ik mij af, stel, ik kom vers van de schoolbank, ik ga op zoek naar een eerste job. Heb je misschien tips voor Gen-Z'ers die zich toch wel een beetje geviseerd voelen, hoe dat zij eigenlijk hun loopbaan zo positief mogelijk kunnen opstarten, zeker als er verschillende generaties op de werkvloer zijn?
Eerst research doen. Ik denk dat nu toch al heel vaak gebeurt, dat wij altijd heel vaak research doen over het bedrijf. Ook gewoon gaan linken met mensen die daar al werken of hebben gewerkt, om te vragen hoe het daar nu eigenlijk is, om te zien, die waarde dat ze daar hebben, komt dat echt ook wel in lijn met hetgeen wat ze zeggen? Want employer branding is niet altijd in lijn met de interne cultuur, jammer genoeg. En dat kan ook in jullie nadeel spelen, jammer genoeg. Het is vooral zo, eens je binnenkomt bij een bedrijf of eens je gesolliciteerd hebt of in een onboarding zit, communiceer al direct wat je verwacht. Wat je hoopt te bereiken op een bepaald moment in dit bedrijf. Je ziet zelf nu in een nieuw bedrijf. Je ziet van, oké, ik wil hier heel graag in groeien. Dit is een bedrijf dat heel veel mooie dingen doet, wat in lijn zit met hetgeen wat ik wil doen. Ga naar een manager of ga naar de manager of ga naar iemand in een HR-functie. En zeg ook gewoon van, zie, ik wil eigenlijk heel graag die functie krijgen op een bepaald moment. Of ik wil heel graag in deze loonbarema gaan zitten. hoe kan ik daar geraken? En dan kun je het hebben over jullie loopbaan. En dan weet je ook ineens realistisch wat de mogelijkheden zijn, zonder dat jij ineens een bepaalde verwachting hebt en dan teleurgesteld geraakt. Want meestal communiceren wij daar totaal niet over, want we vinden het heel moeilijk om die confrontatie aan te gaan, vooral face-to-face. We zijn vooral een online... Online is dat iets comfortabeler voor ons. Maar ik zou zeggen, ga die confrontatie toch wel aan, zeg van... Dat je toch wel daar wilt proberen te geraken. En vraag hoe je daar kunt geraken, welke leermogelijkheden er zijn. En dan heb je ook ineens een realistisch beeld van hoe je daar kunt geraken en of je dat wel ziet zitten. Dat is eigenlijk vooral mijn advies naar de jongeren toe. Zodat ze niet uiteindelijk gaan komen met zo dat opgekropt gevoel van niet durven delen naar hun leidinggevende toe. En uiteindelijk gaat er een soort van druppel uit de emmer komen, gaan ze ineens ontslag nemen of zo. Wat heel vaak gebeurt, die communicatie is eigenlijk heel erg belangrijk en die confrontatie durven aangaan.
En stel dat ze het hebben aangegeven, ze hebben eindelijk de moed verzameld om het face-to-face aan te geven en ze merken dat ze wel meteen op een muur botsen, dat de andere persoon daar niet voor open staat of inderdaad nog in termen van generaties denkt. Wat zou je dan aanraden?
Ik kom eigenlijk heel vaak tegen ook heel veel jongeren die bijvoorbeeld ook echt aangeven van zie, ik werk hier nu al enkele jaren, ik zou graag eigenlijk ook een bepaalde opleiding volgen om misschien deze functie te kunnen krijgen of om toch wel te kunnen groeien in bijvoorbeeld data-analyst of zo. Die werkgever zei dan die was elke keer zo aan het uitstellen, maar uiteindelijk is dat meisje op een punt geraakt dat ze zei van ik kan gewoon freelancer worden, want uiteindelijk mijn beroep is een knelpuntberoep, dus ik kan gewoon ergens anders beter krijgen en meer geld verdienen. Als je echt al je moeite doet om te communiceren en je voelt ook echt aan ze willen niet echt de moeite doen, raad ik jullie gewoon aan om dat ergens anders te zoeken. Veel werkgevers gaan dat niet graag horen, mijn excuses. Maar dat is de realiteit. Als jij niet hetgeen vindt wat jij wilt... natuurlijk, we moeten realistisch zijn als het gaat over de expectations en zo. Maar als je al aanvoelt van, ze willen mij niet de leerkansen bieden, of ze communiceren niet echt, of zijn het eerder gewoon elke keer zo aan het wegvegen, of ze nemen mij niet serieus, of er is geen gehoor voor hetgeen wat ik wil zeggen. Want dat is al heel veel... dat vergt al veel moed van die jongeren. Zeker. Want ze willen ook niet... ze willen jullie het ook niet moeilijk maken. Ze willen heel graag iets betekenen en ze willen heel graag werken. Ja, maar als ze dan aanvoelen van, ze respecteren mij niet echt, in een zekere zin, dan moeten jullie dat ergens anders gaan opzoeken. En dat is jammer genoeg hoe dat nu loopt.
Wat de realiteit is.
En ik raad dat ook effectief aan. Als je al ziet dat je zoveel moeite doet en je blijft daar ook echt al enkele jaren en je krijgt nog steeds geen gehoor voor de vragen die je hebt. Yeah. Het is niet dat je ineens een promotie moet hebben of zo, maar als je al vraagt, gewoon al voor een bepaalde opleiding te kunnen doen en daar, er worden niet oplossingen gezocht of andere alternatieven gegeven of zo, dat kan heel frustrerend zijn.
Yeah,
yeah. Dus dan liever dat je dat ergens anders gaat opzoeken.
Oké, super. We hebben wel heel wat leuke inzichten hebben gekregen. We hebben ook nog een vragenpotje. Dat is eigenlijk een potje met vragen, letterlijk. Waar we een drietal gaan uitpikken. Dus die hadden we op voorhand niet doorgestuurd. Dus het is echt spannend wat eruit gaat komen. Je bent een ondernemer. Wat is iets dat je op al die jaren over jezelf hebt geleerd?
Wat ik over mezelf heb geleerd?
Ja.
Dat ik geduldiger moet zijn.
Ja. Gen Z.
Want ik ben nog maar 26. Mm-hmm. Ik heb wel al wat kunnen doen. Maar ik wil meer. Ik wil meer kunnen doen. Maar uiteindelijk, ik ben nog vrij jong. Yeah. En ik moet ook wel beseffen van, druk maar eens even op de rem. Want uiteindelijk, niet alles gaat volgens jouw tempo. Je moet niet ineens stilstaan om de wereld. Maar het is gewoon van... pas je een beetje aan het tempo van de omgeving en doe nog steeds wat jij heel graag wilt doen, maar doe het een beetje rustiger aan en denk ook gewoon, het leven is veel meer dan werk.
Yeah.
Het is ook, uiteindelijk het leven is ook heel kort en je hebt ook jouw gezondheid waar je op moet letten en voordat je het weet, loop je over je heen. En dat is ook niet de bedoeling, want ik was al ooit bijna in een burn-out geraakt en dan dacht ik van, weet je, dat is niet de bedoeling. Dus ik zet mezelf wel meer op de eerste plaats, los van het werk. Dus het is zo, wees geduldig.
Ja,
en alles komt wel op zijn plaats.
Ja, voilà. Ja, dat is een mooie, tip, denk ik, inderdaad. Voor iedereen dat luistert. Ja.
Oké.
De volgende.
Op welke professionele verwezenlijking ben je het meeste trots?
Op wat ik het meeste trots ben? Dat is een hele goede vraag. Zoals ik... Ja, ik heb echt nog last van het impostersyndroom om daarop te antwoorden, denk ik. Waar ik echt nog... Nee, ik denk dat hetgeen waar ik het meeste trots op ben, vooral de burgerinitiatieven zijn die ik mee heb opgestart met jongeren. En waaronder ook mee dat jeugdhuis, zo die eerste stappen heb gezet om het te doen groeien. Want ik werk dat niet meer, maar ik zie het wel nog steeds nu verder evolueren. En ik denk dat dat vooral zo de impact waar ik iets aan heb kunnen bijdragen, dat wel iets is waar ik wel vrij trots op ben. Ja. En ik hoop dat er nog zaken gaan komen waar ik trots op zal zijn, zoals misschien dit boek dat nog gaat komen al. Maar tot nu toe is het vooral die impact.
Kan je daar al iets over delen, over het boek, over wat het gaat?
Boek.
Of mag je dat ook
niet? Ik kan er al iets heel kleins over delen. Het is vooral voor de volgende generatie werknemers. Mm-hmm. Vooral richting de werkvloer en de arbeidsmarkt. En het is daar vooral waar ik een soort van practical guide wil geven voor zowel werkgevers als jonge professionals.
Okay.
Dus het is vanuit beide perspectieven dat ik dat eigenlijk een soort van een mashup ga creëren om eigenlijk een soort van medium te creëren waar beide kunnen samenkomen.
Ja. Alright, kijk cool. Volgende vraag, de laatste vraag. Als je een superkracht zou hebben, welke zou dat dan zijn?
Als ik een superkracht zou hebben? Oh, dat is een heel goede vraag. Ik zou zeggen... Nee, niet gedachten lezen. Dat zou...
Het is vermoeiend, denk ik.
Dat is een beetje vermoeiend. Snelheid misschien. Allee, zo kunnen vliegen. Allee, zo kunnen transporteren of zo. Zo ergens zo heel snel kunnen zijn... dat is het efficiëntste.
Ja.
Zo, als ik eens even weg wil zijn, even naar de Bahamas kunnen gaan voor die split second.
Ja.
Zo dat soort dingen. Even kunnen transporteren, denk ik.
Dat zou handig zijn. Zeker om files te vermijden, denk ik.
Ja, voilà, dat
ook. Ja.
Oké. Okay. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. Dank je wel om te gast te zijn. Ik vond het heel interessant en ik hoop de luisteraars ook.
Absoluut.
Merci om uit te nodigen. Ik vond het een heel aangenaam gesprek.
Oké, en wie weet, tot in de toekomst.
Nee, hopelijk.
Dank je wel. Tot de volgende keer.